Zo luisteraars, het is zondag voormiddag en voor de voorlaatste maal dit seizoen terug een satellietaflevering. Heel wat mensen in onze studio, ook een zwaar beladen onderwerp, vandaar dat wij meteen van start gaan met onze berichten.
En voor een eerste bericht begeven wij ons naar Lovendegem. Daar bevindt zich het MBI, het dienstverleningscentrum Bernadette Lovendegem. Dat is een instelling waar mentaal gehandicapte kinderen en volwassenen verblijven. Nu de zomerperiode aanbreekt, hebben die mensen wel enige moeite vaak om de permanentie te verzekeren. Excuseer. En daarom doet men een beroep op vrijwillige medewerkers die gedurende enkele weken in deze zomervakantie hun beste diensten zouden willen inzetten en aanbieden dus aan die instelling. Wie daar interesse voor heeft, die kan inlichtingen verkrijgen, schriftelijk of telefonisch, bij het dienstverleningscentrum Bernadette, Molendreef 16, 9920 Tollevendegem. Telefoonnummer 091 72 86 11. Het gaat dus wel om vakantie, vrijwilligerswerk, welzijn inbegrepen, dus dat krijg je daar, overnachting als dat kan, en natuurlijk ook de maaltijden.
Dan vertel ik ook nog even dat er zondag aanstaande 5 juli voor de 10e maal brandweerspelen doorgaan in het Sint-Annapark van Maldegem met verschillende korpsen en dit jaar speciaal ook het brandweerkorps uit Lampertijn. Ook de brandweermuziekkapel uit Zeelen, dat is allemaal zondag 5 juli in het Sint-Annapark, aanvang 14 uur, toegang gratis.
Dan een bericht aan alle jonge hengelaars die zo tussen de 6 en de 15 jaar oud zijn. Vandaag, zondag 28 juni, is het weer zover, want dan organiseert onze Maldegemse club Het Loze Vissertje zijn jaarlijkse jeugdwedstrijd Gengelen in het Leopoldskanaal of de Nauwe Vaart dus in Stroobrugge. De voorwaarden zijn leeftijd van 6 tot 15 jaar en één vaste gengel is toegelaten per deelnemer. Inschrijven kan bij Kurt Krommen langs de Westeindestraat 22 te Maldegem of, en dat lijkt nu vandaag wel meer aangewezen, onmiddellijk langs het kanaal zelf vanaf 12 uur. De wedstrijd vangt aan om 14 uur en eindigt rond 16 uur. En er zijn minimum 30.000 frank prijzen te winnen. De inleg voor deze wedstrijd 100 frank.
De landelijke gilde van Maldegem Donk organiseert in samenwerking met de KVLV en het Davidsfonds een fietstocht. En die gaat door op zondag 5 juli aanstaande. Let op, men vertrekt niet in de namiddag, maar wel uitzonderlijk in de voormiddag om 11 uur in het centrum van Donk. Het is dus aangeraden van een knapzak te voorzien die men dan op de middag kan aanspreken. De deelname voor volwassenen bedraagt 50 frank, maar daar is wel dus een verzekering in begrepen.
Het OCAW van Maldegem en Adegem dus ook vraagt ons om het volgende eventuele meedelen. Vandaag 28 juni gaat er een zomerfeest door en dat in het rusthuis van Adegem. Volgende week dan is dat zomerfeest er in Maldegem. Maar vandaag, deze namiddag, de Adegem en even kijken wat daar allemaal op het programma staat. Om 15 uur is daar een eerste optreden van de turngroep Sterk en Lenig. Die komt er later nogmaals terug. Kwart voor vijf de jongsten van de judoclub Samurai uit Maldegem, die hun beste beentje zullen voorzetten. Ook zij zullen tweemaal optreden. En het is Radio Caroline uit Adegem die voor de muziek zorgt. Ook de Adegemse fanfare zal terug bolle wangen blazen. En om 18 uur wordt daar dan een concert gegeven. Voor de kinderen is er een viskraam met tal van mooie prijzen. En ook rondritten met de pony kunnen gemaakt worden. IJsroom en appelwijn zijn er doorlopend te verkrijgen. En de bar is open vanaf 14 uur. Dus hoe warmer het wordt vandaag, hoe beter voor die mensen. Het feest eindigt rond 22 uur. Toegang gratis. Iedereen welkom.
Dan gehoord je over het zomerschaaktoernooi van het dienstenkantoor van Menen. Dat gaat door in Café Oud Stadhuis, Markstraat 40 te Maldegem op 3, 10, 17, 24 en 31 juli. En ook nog 7 en 28 augustus, telkens om 20 uur. En dat zijn allemaal vrijdagavonden. De inleg bedraagt 100 frank. En er zijn ook mooie prijzen te winnen, Natura-prijzen, maar ook Heldprijzen. Organisatie van de Ketellappers van Maldegem, en dat is een afdeling van het Meetjeslandse Schaakvereniging. Meer inlichtingen bij Bart de Vogelaar, Stroobrugge 5, Maldegem, telefoonnummer 71 16 42.
En voor mijn laatste bericht begeven wij ons even buiten onze gemeentegrenzen. En we gaan naar Meichem. Wat is Meichem of waar ligt dat? Dat is een gemeente gelegen tussen Nevelen en Deinzen. En daar gaat ook al volgende zondag 5 juli om 16 uur de heilige bloedprocessie van Meichem uit. Ruim 500 vertolkers geven gestalte aan deze processie. Praalwagens, sprekende groepen, zangkoren en muziek vormen een passende omlijsting. Jaarlijks worden de ontelbare bedevaarders en andere belangstellenden in de ban gebracht van deze door haar eenvoud enig mooie geloofsmanifestatie. Het comité en de Meichemse bevolking verwachten u overtalrijk. Er is ruime parkeergelegenheid en de toegang is volledig gratis.
En dan helemaal tot slot nog eens meedelen dat de eerstvolgende ophaling van oud papier plaatsvindt nu donderdag aanstaande 2 juli. En daarmee zijn we rond wat onze berichten betreft. Onze adressen zijn Patrick Vermeer, Westeindestraat 157, Maldegem. Jan van der Werf, Stationstraat 27. Daar kunt u terecht voor die berichtjes dus.
Men belooft ons zomers weer en wij verzekeren u van zomerse muziek met het volgende plaatje. Dat wordt gedraaid door onze technicus van dienst vandaag, zoals altijd, Andy Hoogland.
Dat was dus een zomersplaatje in afwachting van de ons beloofde temperaturen. Normaal bij begin van het gesprek van de week een korte voorstelling van de mensen aanwezig. Ik stel voor dat ik dat dit keer zelf voor mijn rekening neem ten einde een beetje tijd te winnen. Ik ga gewoon van links naar rechts de tafel rond. En dan vind ik naast mij Ronnie van Ecke en die is aanwezig als vertegenwoordiger van het plaatselijke actiecomité, dus Kleids actiecomité. Dan naast hem zit Willy Katoor en die vertegenwoordigt de Kleidse dorpsraad. Dan naast hem René van Parijs, gemeenteraadslid, maar ik dacht vandaag meer aanwezig in de gedaante van beheerder van de Noord-Vlaamse landmaatschappij. Dan aan de overkant de welgekende Johan de Roo, dit keer meer als Kleids raadslid, dacht ik, en niet zo direct als volksvertegenwoordiger. En naast hem Gerard Storm, en die hebben wij uitgenodigd door zijn oppositie, door de jaren heen en ook op de laatste gemeenteraadszitting, tegen dat plan dus om in Kleid een sociale woonwijk op te richten. Dan hadden wij ook nog iemand uitgenodigd van het Maldegemse Schepencollege, maar tot nader order hebben wij nog niemand in onze studio zien binnenwandelen, dus we wachten gewoon af. Ik stel voor in afwezigheid van iemand van het Schepencollege, meneer de Roo, dat u de taak op u neemt om eens de situatie uit de doeken te doen. Het is zo dat dus het gemeentebestuur van Maldegem reeds jaren met de gedachte speelt om in Kleid zo'n sociale woonwijk op te richten. Het is jaren in de koelkast of in de doofpot beland. En nu, op de laatste gemeenteraadszitting, hebben wij terug op de dagorde zien verschijnen die sociale woonwijk.
Wel, als ik dat even mag situeren. Het is inderdaad zo dat sinds 15 jaar ongeveer, van in 1972... sprake is van de realisatie van een verkaveling, een sociale woonwijk in Kleid. Dat heeft een bepaalde tijd nogal wat stof doen opwaaien. Er werd toen een actiecomité opgericht. Uiteindelijk heeft men die zaak een beetje op de lange baan geschoven. Maar op 1 juli 1981 werd toch door de gemeenteraad een voorlopige, dus een principiële beslissing genomen over een aangepast aanleg- en onteigeningsplan voor de verkaveling in Kleid. Aangepast, daarmee bedoel ik een ingekrompen, verkleind plan, want oorspronkelijk had men een groter plan opgemaakt. Nadien werd dit verkleind plan onderworpen aan een openbaar onderzoek, zoals voorzien bij de wet op de stedenbouw. En dat is gebeurd tussen 1 september 1981 en 1 oktober 1981, waar dus de bevolking de gelegenheid had op basis van een onderzoek de commodo et incommodo bepaalde bezwaren kenbaar te maken. 24 personen hadden bezwaren, waarvan 15 klachten ingediend door aangelanden of andere personen, dus die niet rechtstreeks binnen de omtrek van de te onteigenen percelen vallen. En aan de meeste van de resterende bezwaren werd toen, althans op papier, want het is tot realisatie nog niet gekomen, een in zekere zin voldoening gegeven. Bepaalde bezwaren konden tegemoet gekomen worden, andere niet. Het plan werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 28 oktober 1981. Het ging dus over een verkaveling met een totale oppervlakte toen van 13 hectare 64 aren. Nu op 13 april 1982 beslist de gemeenteraad de volledige realisatie van dat woonuitbreidingsgebied, dus op het gewestplan voorziene woonuitbreidingsgebied, toe te vertrouwen aan Veneco, een intercommunale waar de gemeente bij aangesloten is, een intercommunale van economische expansie en ruimtelijke ordening, waar de gemeente dus de vraag heeft gesteld, wilt gij dat op u nemen om dat te realiseren? Veneco werd op 30 juni 82 aangesteld als onteigenende instantie en promotor. En Veneco heeft aan de hogere overheid de onteigeningsmachtiging aangevraagd en ook bekomen. Op 5 april 1984 werd het plan goedgekeurd door minister Akkermans van Ruimtelijke Ordening. En bij ministerieel besluit verkreeg Veneco machtiging tot onteigening. Maar gezien de financiële situatie van Veneco, het niet beschikbaar zijn van middelen om die onteigening te realiseren, bleef dat in feite staan, ging dat niet vooruit. En op 29 januari 1986 kreeg de gemeente het verzoek van de Noord-Vlaamse Landmaatschappij, dus dat is een erkende sociale bouwmaatschappij van de Nationale Landmaatschappij, om in samenwerking over te gaan tot de realisatie van deze woonwijk. Dus deze maatschappij die wel over middelen beschikt, is geïnteresseerd tot de aankoop van deze gronden. En wat is er gebeurd op de gemeenteraad? Heel eenvoudig, niets anders dan de beslissing die in 1982 werd genomen om het aan Veneco toe te vertrouwen, nu toe te vertrouwen aan de Noord-Vlaamse Landmaatschappij. Er werd dus een principesakkoord getroffen om de verkaveling te realiseren, maar slechts één fase en beperkt tot 4 hectare 65 aren, dus dat wil zeggen een derde van de oorspronkelijk voorziene oppervlakte zou gerealiseerd worden. En de gemeente heeft zich ook akkoord verklaard om de infrastructuur, de wegen, het eventuele speelplein, de parking enzovoort, die zou worden aangelegd, over te nemen. En op de gemeenteraad werd ook beslist dat het moest gebeuren in een verhouding 60-40. Dus dat wil zeggen dat van de totaliteit van de aangeboden kavels 60% zouden moeten dienen voor zelfbouw en dat slechts 40% van de kavels mag bebouwd worden door de maatschappij als dusdanig. Tot daar een korte samenvatting van het verloop van de situatie.
Betekent dit, meneer De Roo, dat wij uiteindelijk over vijgen na Pasen aan het praten zijn wat betreft de inbouw, de implanting van die sociale woonwijk?
Want de beslissing tijdens de vorige gemeenteraad is er dus niets anders gedaan dan een beslissing die in 1982 was genomen om het toe te vertrouwen aan Veneco, nu toe te vertrouwen aan de Noord-Vlaamse Landmaatschappij. Maar de uiteindelijke definitieve goedkeuring van dat plan, dat werd vastgelegd op 1 oktober 1981. Mm-hmm. Of in oktober, 28 oktober 1981.
Dus
dat is een van de vorige legislatuur, dus mm-hmm. voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen.
Toch is tijdens deze gemeenteraad van vorige maand het voor en tegen nogmaals grondig doorgepraat.
Ja. En ik denk dat ook normaal is.
Uiteindelijk een beetje naast de kwestie werd toen gesteld.
Mm-hmm. Hm? Misschien kunnen we de zaak eens meer concretiseren. We hebben nu een evolutie doorheen de tijd gehoord. Meneer Van Parijs, u bent als beheerder toch nauw betrokken vanuit de Noord-Vlaamse Landmaatschappij bij dat project. Kunt u eens concreet uit de doeken doen wat er daar nu gaat gebeuren in de nabije toekomst?
Wel, zoals meneer De Roo dus reeds uitgelegd heeft, had Veneco niet de nodige financiële armslag. En op dat ogenblik heeft men gevraagd aan de Noord-Vlaamse Landmaatschappij om dat project over te nemen. Maar nu rezen er heel wat problemen, want de Kleidse dorpsraad, van laten we zeggen, de Kleidenaars in het algemeen, wensten ook zelfbouw. Nu is het zo dat onze maatschappij bouwt, maar geen gronden koopt en verkoopt. Dat is onze taak niet. Met andere woorden, moest er een afwijking gevraagd worden. En als het mij toegelaten is om voor ene keer dan, ook een keer een pluim op mijn hoed te mogen steken, dan heb ik dat in de algemene vergadering bekomen, waar dat de directie-generaal en de inspectie aanwezig was, om inderdaad ook aan zelfbouw te mogen doen. Daarmee was het hekken nog niet van de dam, want dan vroeg men, en als ik zeg vragen, dat is in feite een beetje eufemistisch uitgedrukt, men eiste in feite ook een percentage, 60/40, opnieuw naar de algemene vergadering, en ook dit werd dus toegestaan. Mm-hmm. Dus inderdaad, zouden we zelfs zo ver gaan, om de kavels zodanig in te richten dat er langs de ene kant zelfbouw is, langs de andere kant groepsbouw, zodanig dat dat in feite niet de echte sociale wijk zou zijn zoals men dat in het verleden gekend heeft. Ook zal men afwijken van het voorgaande, namelijk de prefabbouw. U weet dat de maatschappij, die ook een nationale maatschappij is, in het verleden tot 8000 woningen ineens kon aanbesteden. We zijn daarvan afgestapt. We hebben dus de macht ingekregen om naar beperkte offertes te gaan. Wat dat, mijns inziens, een zeer groot voordeel is bij traditionele bouw. Omdat ook de Maldehemse aannemers ook in staat zullen zijn, ook financieel, 12 tot 14 woningen te bouwen bijvoorbeeld.
Die het 60/40 eis en die vraag om dus ook gewone bouwmethodes te gebruiken, van wie is die vraag uitgegaan?
Die gaat dus uit van de, die is geformuleerd op de Kleidse Dorpstraat, ook in contacten met Kleidenaars, en dat is in elk geval ook het standpunt dat de drie Kleidse gemeenteraadsleden hebben ingenomen, omdat men weet dat dat sterk overeenstaat met de mentaliteit die leeft in Kleid, dat de mensen zelf een woning kunnen optrekken naar hun eigen goesting.
Kunnen we dan nog van echt sociale woningen spreken? Want als ik nu lees in de pers dat de laatste woningen in Adegem reeds 3 miljoen bedragen, en die zijn dan wel nog prefab, zullen we dan bij traditionele bouw echt nog van sociale woningen kunnen spreken? Of is dat meer ergens een methode om toch bouwgrond te krijgen in Kleid? Een beetje.
Dus je weet dat wanneer dat wij gronden aankopen, het is natuurlijk het comité van aankoop die voor die gronden zorgt, wij kopen die gronden en verkopen die gronden met 20%. Hè, dus dat wil zijn voor administratieve kosten. Wanneer dat gezegd, 3 miljoen, daar is ook de grond in begrepen. Hè, dan is de volledige afwerking. En maandag nu morgen hebben wij opnieuw vergadering in de Algemene Raad. En ik zal dus voorstellen, omdat ik in het verleden heb opgemerkt, dat we naar een nieuw systeem moeten gaan. Vroeger werden die huizen volledig uitgerust. Ik bedoel daarmee de bevloering, tapijt, ingerichte keuken, frigo, alles was compleet. En wat constateerden we? Dan enkele tijd, de moderne vrouwen kennende en ze hebben gelijk, die keuken absoluut niet meer voldeed aan de moderne normen. Men brak dat uit, men zette nieuwe, men trok de vloer weg, men zette dan nieuwe tapijplein. Ik zou dus voorstellen, en moet zeggen dat de zaakvoerder met mij dan mee akkoord is, om de kostprijs van die huizen lager te nemen en het initiatief te laten nemen door de nieuwe bewoners, die dus die huizen zullen inrichten, à fur et à mesure. Ze zullen dus ook financieel een grotere armslag hebben.
Over hoeveel woningen en over hoeveel kavels spreken we nu in eerste fase?
Het gaat over een aantal van 28 à 30, niet meer. En dus de verhouding daarbij respecteren, zou dat neerkomen op 12 woningen ongeveer te bouwen door de maatschappij. En de 18 dus die zouden dienen voor zelfbouw. Dus 30 kavels, niet meer dan dat. En dat zal dus afhangen van de evolutie van de vraag naar woningen en kavels.
We kunnen ons misschien nu eens afvragen, goed, dat dreigt daar of dat schijnt daar te zullen komen in Kleid. De discussie die gereden is in het verleden en nu terug, dus met dat heroprakelen van dat thema, is wellicht niet zozeer gelegen in de vraag, is het goed dat er meer woningen komen te Kleid, maar is het goed dat die woningen daar komen? Vat ik dat goed samen, dat dat een beetje de problematiek is van dan ook de mensen die hier rond de tafel verzameld zijn van de dorpsstaat en van de eigenaars?
Misschien eerst eens de stelling van de Kleidse Dorpsraad. Zijn jullie tevreden met de komende plannen?
Ja, de Dorpsraad staat volledig achter dat project. Dat is verschillende keren besproken gekomen in de Dorpsraad. Wij zijn natuurlijk ook van oordeel, moest het mogelijk geweest zijn in het verleden, of nu ook nog, van een lijnbebouwing te doen, dat wij wel voorstander zijn van lijnbebouwing, dus langs de straat. Maar aangezien dat dat niet mogelijk is, en er maar twee uitbreidingsgebieden in Kleis zijn voor woningen te bouwen, en dat één uitbreidingsgebied op het ogenblik praktisch volzet is, staat de dorpsraad volledig achter het plan die inplanting daar te doen.
De naam actiecomité, die zegt het al een beetje, jullie zijn daar dus duidelijk niet zo mee ingenomen met die plannen om die sociale woonwijk daar te plannen. En dat ligt dan, als ik het mag samenvatten, vooral in het feit dat jullie grond wellicht zal ingenomen worden, zal onteigend worden, in niet al te goede voorwaarden.
Maar kijk, het is het volgende. Wat het actiecomité betreft zijn we nooit aan bod gekomen, dus we hebben nooit inspraak gekend in heel het project. Iedereen spreekt dus over de verkaveling in Kleid, maar het effectieve van Hans het project zijn de Kleidenaars in zekere zin niet bekend. Er is nog nooit een informatieavond of een informatievergadering gegeven geweest voor de betrokkenen in deze instantie. Er is nooit of nooit de aangelanden ook kenbaar gemaakt hoe ze zou het uitzien. We spreken toch over een termijn van 15 jaar volgens de volksvertegenwoordiger. Dus, en nu komen ze daar terug mee op de prompen zonder de eigenaars, in de eerste instantie dus de eigenaars, de betrokken mensen die zouden onteigend worden, daarin te kennen. Men spreekt van, er is vraag naar bouwgrond in Kleid. Ik zal dat in zekere vast niet betwisten, dat er een vraag is naar bouwgrond. Er is overal vraag naar bouwgrond. Maar wat ons ten zeerste bekommert, is de plaats waar de huizen zullen komen. De plaats in Kleid, die bijvoorbeeld het mooiste plaatje onder de kerktoren zich vertegenwoordigt, waar nu schilders aanwezig zijn die het panorama komen vastleggen, op doek bijvoorbeeld. Ook wat de vogelliefhebbers betreft, er zijn weinig mensen in Kleid die het weten, maar als men gewoon in de planterijen, om het op zijn Kleid te noemen, wandelt, dan komt dan met mensen tegen die zeer veel interesse hebben in de natuur. En dat zullen we dan uiteraard ook kwijt zijn. Maar wij doen niet aan afbraak, dus te zeggen, wij willen ook met alternatieven naar voren komen. En we willen ook instaan om het behoud van Kleid. Wij hebben dus niets te zien op politiek vlak en daar leg ik zeer de nadruk op. Maar wij zijn nooit of nooit aan bod gekomen. We zijn nooit of nooit, met andere woorden, uitgenodigd geweest naar een bepaalde vergadering waar het efficiënte van Kleid naar voren zou gebracht worden. En dat betreuren wij ten zeerste. Want wij hebben alles moeten op eigen oudje doen. Men kan ons verwijten dat we bijvoorbeeld een afbraak gedaan hebben tegenover bepaalde personen. Daar kunnen we ons verontschuldiging voor aanbieden. Maar wij stonden voor een bepaalde muur. Wij werden gewoonweg niet erkend. Nu zijn we zeer gelukkig van bij u aanwezig te zijn. En wij stellen ons nog altijd de vraag, is er vraag in Kleid om te bouwen? Goed, waarom geen enquête houden? Een objectieve enquête houden naar de mensen toe. Wilt u bouwgrond? Welke bouwgrond wilt u? Waar wilt u bouwen? En dan kunnen we samen beginnen werken. Wat het gewestplan betreft, ik ben er vast van overtuigd dat er dus op gemeentelijk vlak geen enkel schrijn gericht is naar ruimtelijke ordening om een lijnbebouwing te kunnen doen. Om het gewestplan in eerste instantie te laten veranderen. Ik wil nog de eerste fotocopieën zien van brieven die gericht zijn naar ruimtelijke ordening om werkelijk een positieve stap te doen in die richting.
Als zij bij het gewestplan aankomen, zoals u zegt, meneer, dan moet ik
sowieso naar rechts kijken, want hier naast mij zit meneer Gerard Storm, gemeenteraadslid. En op de vorige gemeenteraadszitting, toen het daarover ging, toen hebt u een lans gebroken voor ergens te trachten aan dat Westplan iets te wijzigen. U heeft ook gezegd, kijk, dat is indertijd eigenlijk op een verkeerde manier samengesteld, opgesteld. Wat is uw visie daarover? Maar u bent toen ook, laten we dat meteen bijzeggen, eigenlijk gecounterd door de stelling, kijk, dat gewestplan is onwijzigbaar op enkele details na waarvan manifeste fouten sprake zou zijn. Misschien iets over dat gewestplan? U hebt dat ook jaren gevolgd.
Juist, ik heb me dus goed gedocumenteerd over het gewestplan. Ik lig hier trouwens met de stukken bij mij. Dus die hangen volledig over de inrichting van het gewestplan. Datum zijn zo meer, dus dat dateert iets van 75, van oktober tot eind december 75 openbaar onderzoek. Dan 267 bezwaarschriften werden door de gemeente ingediend. En de andere persoon, die werden onderzocht door de periode van 1 januari 76 tot 1-3-76. En dan met advies overgemaakt aan de staatssecretaris. Dan is het koninklijk besluit gekomen op 24 maart 78. Dat wordt nu stilaan bekend, 10 jaar. En ik denk wel dat er dan mogelijkheid moet zijn om dat plan, waarvan de duur, volgens ik gelezen heb in het staatsblad, dat bepaald is bij wet, maar er wordt nergens melding gemaakt van de juiste limiet, tijdslimiet daarover. Maar wel heb ik hier artikel 14 dat zegt, dus over het gewestplan Eagle Outer. Aan het gewestplan kunnen aanpassingen aangebracht worden ten einde het in overeenstemming te brengen met andere reeds bij KB goedgekeurde gewestplan. Voor mij houdt dat ook in, als andere gewestplannen dus wel lijnbebouwing voorzien in ruime mate, dan moet dat ook voor Maldenham mogelijk zijn hier, voor ons, voor onze streek. He, dan kunnen we ook ons gewestplan aanpassen aan die andere gewestplannen, zoals dat hier voorzien is. Ik heb die vraag reeds menigmaal gesteld op de gemeenteraad. De laatste keer dat ik dat van de gemeenteraad zit, officieel althans van juli 86. Twee punten op de dagorde. Punt 1, gewestplan onderzoek voor aanpassing. Dat was nog de zoveelste maal dat ik dat op de dagorde gebracht had. Ten tweede, speelplein. Dus voorstelt de oprichting van een speelplein voor de jeugd Malchum Centrum omgeving van zwembad. Allebei die punten zijn dus volledig goedgekeurd geweest door de gemeenteraad, aanvaard geweest. Spijtig genoeg, één van die twee punten, speelplein, nadert niet zijn realisatie. Ik schreef mijn college dus, dit punt volledig uitgewerkt en dat verheugt me ten zeerste. Het gewestplan, daar is spijtig genoeg niks voor gedaan. Tot nu toe is er geen letter op papier gezet, geen woord. Heeft men daaraan verspild om te trachten het gewestplan, dus voorstel te formuleren tot wijzen van het gewestplan. En die voorstellen zijn natuurlijk aldus, principeel ben ik al altijd gekant tegen de manier waarop hier een groepsbouw gedaan wordt. Hier in Maldenham. We hebben daar zeer treurige voorbeelden van. De wijk Het Veldeken. Oorspronkelijk was gepland daar een groot speelplein voor de kinderen. Half open bebouwing, dus woningen 2-aan-2. Wat is het geworden uiteindelijk? Geen speelplein, de kinderen speelden langs de straat, tussen het verkeer, tussen de auto's, tussen de villa's, dat is gevaarlijk. Langs de andere kant, aaneengesloten bebouwing, dat werd de indruk van een kamp, er zijn ook nog andere woonwijken zo. Ik kan me niet van deze indruk ontdoen, omdat ik zelf in een krijgsgevangenenkamp gezeten heb. Men hoeft alleen maar een prikkeldraad daarom te zetten met torens en men zit in een krijgsgevangenkamp. Dat geeft een zeer verkeerde indruk.
Zet hier toch niet op een verkeerde
plaats? Nee, dat geeft een verkeerde indruk.
Laten we misschien eerst eens terugkomen op...
De manier van bouwen is volledig niet vast volgens mij.
Laten we eerst eens terugkomen op dat gewestplan. Dat zou dus eventueel een alternatief kunnen zijn als andere gronden... via de wijziging van het gewestplan vrijgemaakt worden als bouwgrond, die trouwens reeds langs uitgeruste wegen liggen, en die nu voor de helft dus die wegen ongebruikt worden, het is te zeggen, de gronden aan de andere kant, die worden dus niet benut. Yes. Meneer Droo, jij bent dus dagelijks, bijna dagelijks, in dat verre Brussel, daar in het parlement. Is dat mogelijk?
Wel, in verband met het gewestplan Ik ben even goed als alle kleitenaars, maar laat ons weer op het eigenlijke onderwerp terechtkomen. Ik geloof niet dat de wijk die er zou komen in Kleit mag vergeleken worden met de wijk die meneer Storm heeft genoemd. Geen enkele vergelijking op dat punt gaat op. Ten tweede, als hij dan spreekt van een krijgsgevangenenkamp, dat vind ik nogal kras. Dus ik denk dat als de maatschappij uiteindelijk 12 woningen zal zetten, waarvan er een aantal open bebouwing en misschien 4 bijvoorbeeld koppelwoningen en de rest allemaal individuele open bebouwing zal zijn, die de mensen zelf kunnen optrekken, moet men toch ernstig zijn en geen andere wijken gaan vergelijken en geen vergelijkingen maken die in feite niet opgaan. Nu, voor wat het gewestplan betreft, zijn wij, zoals velen, om niet te zeggen alle kleitenaars, van mening dat er meer mogelijkheden zouden moeten zijn, bestaan om te bouwen langs bestaande wegen. Ik kan ook zeggen dat in 1976, en ik heb de brieven thuis liggen, hè, bepaalde Kleitse sociale organisaties op het ogenblik van de officiële raadpleging over het ontwerp gewestplan Eeklo-Aalder in een gezamenlijk schrijven, zowel bij de gemeentelijke overheid als bij de provincie, aangedrongen hebben om in het gewestplan meer bouwmogelijkheden te voorzien langs de bestaande wegen. Het voltallige gemeentebestuur van Maldegem deed ook stappen hiervoor bij de directie van stedenbouw en ruimtelijke ordening, maar het had geen resultaat. Intussen werd het gewestplan Eeklo-Aalder definitief vastgelegd door de hogere overheid bij koninklijk besluit van 24 maart 1978. En dus het gewestplan bestemt de gronden, legt de bestemming van de gronden vast en dat heeft dus rechtskracht. Men kan daar nu over treuren en zeggen, we zouden dat allemaal moeten kunnen veranderen, maar ik stel vast dat intussen inspanningen zijn gedaan om tot een principiële beslissing te komen, tot herziening van ons gewestplan, onder meer in Kleit, en dat wij telkens weer als antwoord krijgen dat dat niet kan, want als men de poort openzet om ook maar iets te wijzigen, dan zet men de deur open voor alle mogelijke wijzigingen. En het gewestplan is er, dus er is slechts in Kleit een vrij beperkte ruimte geweest voorzien op het gewestplan om langs de bestaande wegen te bouwen. Dat is praktisch volbouwd. En nu zit men dus voor de keuze. Ofwel zegt men, ja, wij stellen vast dat we via het gewestplan niet meer mogen bouwen. Ofwel nemen we het op het gewestplan voorziene woonuitbreidingsgebied in om daar te bouwen, om toe te laten dat jonge gezinnen ook de kans krijgen van in Kleit te blijven. Ik ben ervan overtuigd, en ik geloof niet dat dat betwist wordt, ook niet door meneer Van Ecke, ik heb dat toch menen vast te stellen, dat de jonge Kleitenaars recht hebben op woongelegenheid in Kleit, en dat zij de kans moeten krijgen ook om ons dorp verder toekomstgericht uit te bouwen, hebben wij jonge mensen nodig. En om hen de kans te geven daar te blijven, zie ik voorlopig, en dat is heel spijtig, geen andere mogelijkheden dan ervoor te zorgen dat het woonuitbreidingsgebied dat is voorzien op het gewestplan in te nemen. Want anders zou het wel eens kunnen zijn dat we zeggen, stop, als het huidige woonuitbreidingsgebied langs de Lieve Vrouwendreef, Kleitkasseide naar de kring toe op, waar men volop aan het bouwen is, volbouwd is zoals nu, als die woningen af zijn, is het gedaan. Wel nu, dan zie ik geen mogelijkheden meer dat er nieuwe bouwmogelijkheden komen langs bestaande wegen, gezien het gewestplan er nu eenmaal is. Wij kunnen dat betreuren, wij kunnen daar lang over discussiëren, maar ik stel vast dat wij aan het gewestplan geen wijziging kunnen aanbrengen om die reden, en dat er in het gewestplan een woonuitbreidingsgebied is voorzien. Dat betekent, woonuitbreidingsgebied, dat wil zeggen dat je geen nieuwe bouwzone mocht innemen vooraleer dat woonuitbreidingsgebied is ingepalmd.
zijn er, meneer de volksvertegenwoordiger, zijn er uiteindelijk schriftelijke stappen ondernomen naar ruimtelijke ordening, naar, want men spreekt altijd, wij hebben het gedaan, maar men komt nooit of nooit met dus concrete feiten naar voren. Dus ze zeggen, ik zou graag bijvoorbeeld een fotocopie zien van brieven die ooit gericht geweest zijn aan het bestuur van de ruimtelijke ordening, om de vraag te stellen, is er de mogelijkheid om het te doen? Wat u te pas heeft verteld aan de bevolking, dat klopt allemaal, daar ben ik volledig mee akkoord. Maar, men belooft altijd, ze hebben het gedaan, maar nog nooit heb ik iets kunnen zien om werkelijk tot het besluit te komen, oké, u heeft het gedaan, of heeft het iemand anders gedaan, maar wat ik wil zien is dat. En maar, dat vraag ik.
Dat is geen enkel probleem. Dus voor de totstandkoming van het gewestplan zijn er stappen gezet. Zonder resultaat. Hè. Dus ik geloof dat je daarmee akkoord bent. Dan nadien zijn er discussies geweest in de commissie Ruimtelijke Ordening en Huisvestingsbeleid. Ook in het kader van de Vlaamse Raad. En het is niet alleen voor Kleid, maar ook voor andere gemeenten heeft men gelijkaardige vragen gesteld. En telkens kreeg men het principieel antwoord. Het gewestplan kadert dus in een ruimtelijke planning van de gronden, bestemming van de gronden, en als men dat wil herzien, dan kan dat op langere termijn, maar in elk geval zijn de voorbereidende planmatige werkzaamheden daarvoor nog niet rond. Het gewestplan kan herzien worden binnen 5, binnen 10 jaar misschien.
Maar laten we dat ook wel terugkomen naar gelang het gewestplan, maar men spreekt altijd over het gewestplan. Maar het is toch een feit dat gedurende, dus na een periode van 5 jaar, het gewestplan kan herzien worden. Dus dat er ieder 5 jaar kan een aanvraag gebeuren om de wijziging, om de aanvraag te doen. Maar nu stel ik me nog een keer de vraag, zijn ooit die aanvragen gebeurd om het gewestplan te wijzigen? En daar gaat het om. Men heeft zich altijd gehouden aan het uitbreidingsgebied.
Mm-hmm.
Inderdaad, dat was voorzien. Er liggen 3 uitbreidingsgebieden in Kleid. Laat ons nu nog veronderstellen, is het nu in het jaar 2000 of 2010, dat die uitbreidingsgebieden zullen bebouwd worden. Nu spreken we over een landelijke parochie. Daar kunt u me toch niet in tegenspreken. Als u naar de uitbreidingsgebieden kijkt, dus de verlenging van dus de achterkant van de Hoge Brandreef en de overkant van de Kleikasseide, dat zijn de 2 uitbreidingsgebieden die in de toekomst ooit zullen bebouwd worden. Volgens mij, als ik mag voortgaan op de uitleg dat u te pas geeft, dat eerst die uitbreidingsgebieden moeten bebouwd zijn, voleer men kan stappen ondernemen
om
nieuwe bouwzones te creëren. Ja. Oké, goed. Dan gaan we spreken over geen landelijke parochie meer in Klei, maar gaat men over een bepaalde vestiging, dus een blok rond de kerktoren moet spreken. Dat bent u met mij toch vredig mee akkoord, he, meneer volksvertegenwoordiger? Er zijn weinig mensen...
Het zal nog altijd tot en met landelijk blijven, met een zeer goed milieu, groen enzovoort. Dat hangt af van de inplanting van die wijken.
Ja, maar wat is landelijk, als er op 10 kilometer van mij of 5 kilometer van mij bossen zijn, dan kan ik zeggen, ik leef in een landelijke omgeving. Maar dan moeten ze werkelijk gaan opzoeken, de landelijke omgeving. Maar nu wonen wij, letterlijk en figuurlijk.
He? Ik heb daar alle begrip voor.
Ik denk toch af
van de inplanting. Nu mag men het ook niet gaan voorstellen, meneer Van Ecke, alsof er daar nu plots een industrieel gebied zal komen. Hè? Want het feit dat... Het gaat in feite over het rekening houden met de realiteit. Ofwel houden wij daar rekening mee en zeggen we, wij stellen vast, ik heb de cijfers opgezocht, hè. Op 194 huwelijken die in de loop van de laatste 10 jaar in Kleid zijn ingezegend, ik zal het zo zeggen, hè, zijn er 143 gezinnen, jonge gezinnen, die Kleid hebben verlaten. Dus dat wil zeggen, 3 op 4 verlaten Kleid. Wij staan dus voor de verantwoordelijkheid, ook voor de toekomst. Ofwel gaan wij leven in een dorp dat langzaamaan, en we zien het gebeuren, verouderd, met alle gevolgen van dien, ofwel zorgen wij ervoor dat er opnieuw jonge mensen, onze kinderen, uw kinderen, in kleid kunnen blijven. Daarover gaat het. En nu, de discussie over het gewestplan, ik ben daar allemaal mee akkoord, men had het beter kunnen doen. Men had het anders kunnen doen. Men had meer bouwmogelijkheden kunnen voorzien langs de bestaande wegen, maar ik stel alleen vast, ik ben een realist, dat tot nader order, als men hetgeen men nu bezig is, langs de Kleidkalszijde, lieve vrouw, er heeft volgebouwd geeft, dat het ongeveer gedaan is. Hè?
Laten we misschien dat gewestplan opzij laten, want het wordt een eindloze discussie. Meneer Van Parijs, het bezwaar van dat landelijke karakter dat verstoord wordt door die sociale bouw. Wat zijn de stappen die jullie ondernemen om dat toch ergens te integreren in een landelijke zone?
Wel, ik denk, eenmaal dat project verwezenlijkt, dat iedereen ons dankbaar zal zijn. Inderdaad is er niet alleen veel groen voorzien, er is ook een speelterrein voorzien. En we gaan zelfs zodanig ver dat we een architect zullen vragen 4 tot 5 type woningen te creëren. 4 tot 5 type woningen. Dat wil zeggen dat er zeker van een kazerne geen sprake meer zal zijn.
Kunt u zeggen hoeveel...
Nee, u bent buiten het gesprek, meneer. U mag mij niet kwalijk nemen. Ja. We hebben afgesproken 1 man per belangengroep. En meneer Van Ecke vertegenwoordigt jullie actiecomité, dus aan hem om ook jullie te vertegenwoordigen. We gaan eerst over naar de muziek, want er moet toch ook een beetje muziek gedraaid worden, zij het dan heel weinig. Een klein stukje instrumentaal. Meneer Kator, jij bent een beetje afzijdig gebleven. Jij vertegenwoordigt toch, dacht ik ook, via jouw dorpsraad een groot deel van de Kleidse inwoners. Ja. We hebben al gehoord dat jij via die dorpsraad pro bent. Maar waarschijnlijk na veel toegevingen die er gebeurd zijn. We hebben al gehoord een groot deel zelfbouw, traditionele bouw. Er wordt een groot stuk groen voorzien. Dus u bent tevreden, neem ik aan.
Wel, tevreden, ik mag mijn persoonlijke uitdrukking, ben ik zelf tevreden ook, ja, maar ik vertegenwoordig de Kleidse dorpsraad. Dus in functie van al die verenigingen, er zijn enorme discussies, zijn er niet geweest, veel vergaderingen daarover geweest. En uiteindelijk moet ik daaruit besluiten dat iedere vereniging die deel uitmaakt van de dorpsraad, daar volledig achter staat.
Hoe zit dat dan met die inspraak eigenlijk? Want men zegt er is geen inspraak. Dan is er toch een dorpsraad waar ergens de visie toch ingewonnen is van een aantal verenigingen. Zijn jullie dan als enige eigenlijk buitenspel gezet of gelaten? Of hebben jullie nooit gereageerd? Wat is er eigenlijk?
Er wordt in de dorpsraad niemand buitenspel, naar buiten gelaten. Mm-hmm. Iedereen heeft recht als hij deel uitmaakt van een vereniging. Van in de dorpsraad te doen.
Vanwaar dan die kritiek eigenlijk? Wat verwijten jullie?
Dan stel ik me toch de vraag, meneer Kator, waarom we nooit of nooit zijn uitgenodigd geweest naar de vergadering van een dorpsraad. Wij wonen toch ook allemaal in Kleid, betrokken mensen. Vandaar mijn vraag, waarom zijn we nooit uitgenodigd geweest om tot een openlijk dialoog te komen omtrent het project van de verkaveling?
De dorpsraad bestaat voornamelijk uit vertegenwoordigers van verenigingen. In de statuut staat het duidelijk dat je deel moet uitmaken van de vereniging voor vertegenwoordiging in de dorpsraad te kunnen krijgen.
Maar ik begrijp toch ook dan niet, als het dus een dorpsraad is, toch in het belang van het dorp. Dus met andere woorden moeten we toch ook zeggen Tom, dat wij toch ook dorpsgenoten zijn. Ja. En dat de bedronkene mensen die onteigend worden, pas op, die gaan onteigend worden. En... Dus laat ons zeggen dat de dorpsraad de beschikking krijgt over iemand anders zijn eigendom die de beslissing neemt. Nee. Ja, nee, kijk,
nee,
luister,
nee.
Tegen mij, wij staan volledig pro tegenover de verkaveling. En u hebt nooit of nooit met die mensen dus contact opgezocht. Dan kunt u ook niet weten als die mensen zich gelukkig voelen en verband met de onteigening. Dus als we het zo stellen dat bijvoorbeeld 20 of 30 eigenaars zullen onteigend worden, die er zich niet gelukkig mee gevoelen. Niet alleen wat de afname van hun grond betreft, maar ook de aangelande mensen die er moeten rondwonen. En dan mogen we ook niet vergeten dat die mensen die dan in de verkaveling zullen wonen, moeten geaccepteerd worden door de aangelande. Dus als men de oorlog al reeds verklaart voor een leer, dat die mensen er komen, want kijk,
wie verklaart iedereen, de oorlog?
Nee, kijk, dus, kijk
het dus als, is men, kwestie, als men ervan uitgaat dat ik woon als, en er mag niemand anders komen wonen in mijn omgeving, als dat een houding is, wel dan bedank ik daarvoor. Hè?
Nee, dat is de houding, het gaat hem daar niet over de houding, maar het gaat hem alleen over het feit. Iedereen heeft zijn eigendom rechtmatig kunnen aanschaffen. Nu zegt het gemeentebestuur, voilà, dat is nu het onze. Ja, we gaan nu onteigenen.
Tegen vergoeding, uiteraard.
En niet vergeten dat een elf
van de eigenaars het vraagt.
Nee, daarom laten we het daar eens over hebben. Uiteraard zijn er bezwaren van groen, van al dan niet zelfbouw en zo meer. Maar uiteindelijk veronderstel ik toch ook als eigenaar dat er ook eigen belangen meespelen. Financiële dan uiteraard. Hoe gaat de maatschappij te werk bij dergelijke onteigeningen? Is dat echt nadelig voor die mensen?
Eerst en vooral moet ik zeggen dat wij als maatschappij daar in feite niets in te zien hebben. Hè. Het is het comité van aankoop die de verrichtingen doet. En wij krijgen de rekening gepresenteerd. Maar wij kunnen niet onderhandelen met de mensen om te zeggen, hij krijgt zoveel, of zoveel, of zoveel. Wij betalen hetgeen dat het comité van aankoop ons voorlegt, en we rekenen 20% nadien bij, hè, wanneer dat wij die gronden opnieuw inrekenen.
Wat denkt u daarvan, meneer Van Ecke? Want het is inderdaad zo, het milieu belangt ons allemaal aan, het groen en zo. Maar er is toch meer in het spel dan die zondagsschilder eventueel. Hoe denkt u dat u zult varen met met die onteigening bijvoorbeeld?
Maar kijk, ik denk toch dat iedereen niet aan de voorkant van zijn huis leeft. Mm-hmm. Dat iedereen toch tracht van zijn tuin te behouden. Naar ik heb gehoord, zal dat nu het geval zijn, dat de tuinen zullen in feite gevrijwaard worden. Mm-hmm. Maar we hebben niks definitiefs. He? U kunt mij beloven dat het zal gevrijwaard blijven. Maar er wordt niets op papier gezet.
Toch wel.
Het gaat nu wel over de financiële kant. He. U ontwijkt een beetje de vraag. He. Bent u bevreesd voor die onteigening, financieel gesproken?
Financieel gesproken. Kijk, het is normaal dat wanneer u een huis hebt met een zeker aantal vierkante meter grond en u wordt bijvoorbeeld onteigend, dat de waarde van uw huis verminderd.
Maar er wordt niemand met zijn of onteigend. Het gaat over,
ja,
over
zegt,
het gaat het over woord, weiden, landbouwgrond en plantrijk. Ja. Daarover gaat het. Dus men denkt dat men de zaken moet scheiden. Dus het gaat niet over het onteigenen van een huis, het gaat niet over het onteigenen van een hof. Het gaat over het onteigenen van landbouwgrond, weiden en twee plantrijen.
Ik zou het concreet zo willen, voor het verder verloop van het project, gewoonweg samen aan tafel gaan zitten, het uitpraten op een op andere manier, zelfs de mensen, de toekomstige bouwers erbij betrekken. Waarom niet? Maar zij moeten ook weten waar zij zullen terechtkomen.
Maar zal dit probleem zich niet overal te kwijt stellen? Als je ervan uitgaat dat klei het best nog een aantal nieuwe woningen kan hebben om te verhinderen dat er ergens een ontvolking zich doortrekt, dan zullen er hoe dan ook mensen te klei moeten zijn die zullen moeten dulden dat er naast hun deur of ver, even ver dan hun tuin een nieuwe woning komt.
Ja, maar wat is
het niet bij u, het is dan misschien
wat is een ontvolking? Kijk, jonge mensen werken in eigen streek, het is zeer beperkt. Mm-hmm. Dat moet iedereen toegeven. Dus de mensen moeten op andere plaatsen gaan werken. Het is evident dat een jonge mens zich zo dicht mogelijk bij zijn werk zal plaatsen. Zeker als men met twee personen werkt. Als man en vrouw uit gaan werken, is het vanzelfsprekend dat er iemand toch zo rap mogelijk kan thuis zijn. Als ik in Brussel werk en mijn vrouw werkt ook in Brussel bijvoorbeeld, dan zullen we spijtig genoeg niet in Klei kunnen blijven.
Ja. Maar het gaat...
En dat is waarschijnlijk de ontvolking ook een beetje, ik zeg niet dat het werkelijk zo... percentage gezien dat het werkelijk zo is, maar ik geef ook toe dat er dus bouwgronden moeten zijn in Kleid. En ik ben de eerste om erachter te staan om te laten bouwen, en kunnen we ook niet tegenspreken dat er bijvoorbeeld langs bestaande straten zeker en vast nog hectaren grond beschikbaar liggen. Ja. Dat, en dan wij in die richting
die
moesten
ofwel
werken,
niet,
zouden we zeer veel gelukkige mensen maken.
Die ofwel
zeer
niet,
veel.
Niet, waar men niet mag bouwen volgens het gewestplan, of die verkocht, of die niet verkocht worden, of die eventueel verkocht worden aan prijzen die niet betaalbaar zijn, en dan staat men even ver.
Nee, maar kijk, het is ook het volgende, op commercieel vlak, de prijs wordt bepaald door het aanbod. Als er iets van gelijk wat arbeien, als er arbeien te veel zijn, en dan worden de prijzen kleiner. Met bouwgrond is het juist hetzelfde. Als er geen enkel bouwgrond beschikbaar is, dan, en ik heb een stuk bouwgrond, dan moet het werkelijk de prijs kosten. Maar als iedereen, of 50% van de Kleidse eigenaars bouwgrond liggen heeft, dan zal men zien, de prijzen zullen dalen.
Misschien sluit dat een beetje aan ook bij een opmerking van Gerard Storm, die al een tijdje met de vinger zit te wijzen, en we gaan hem nu toch het woord niet onthouden. Misschien wel op dat onderwerp inpikken dan?
Natuurlijk, rechtstreeks op dat onderwerp, dat is Kleid, dus de BPA Kleid inpikken.
Ja, maar de bouwgrond buiten die sociale woonwijk dan? Dus bouwgrond die er zogezegd nog is, maar die niet aangesproken wordt.
Juist. Ik verneem, en dat iedereen weet, dat er in Kleid nog andere woonuitbreidingsgebieden bestaan. Niet specifiek daar, waar ik dat noem, het groene hart van Kleid. Dat is als vlak onder de kerktoren geleerd, het groene hart. Want mijns inziens, men begint met 25 woningen. Men zal later verder doen. Dus na verloop van tijd zal dat groene hart volledig volgevuld zijn met asfalt of beton en met woningen. Dat zal dus verdwenen bij het groene hart. Ik ben geen Kleidenaar, maar toch voel ik volledig mee met die mensen die daar tegen protesteren. Dus rekening houden dat er dus bouwgronden nog genoeg zijn in Kleid, meer dan genoeg. Zou men dus van te beginnen, dus voor te voldoen aan die enkele gevallen die nu zouden moeten voldoening krijgen. Kan men op andere plaatsen speciaal daar, want ik heb nog een reden, dat is van economische aard. Malden doet niets anders dan wegenis, maar bestaande wegenis moderniseren. We hebben onlangs nog de lege weg, 2 miljoen naaf, er staan daar enkele woningen, dat kost 2 miljoen naaf voor 230 meter, dat is eenparig goedgekeurd, want dat wordt nooit tegenstemd tegen modernisatie van de bestaande weg, hè, dat bestaat niet, hè. Maar ik vind dat spijtig, opnieuw een volledige uitvestingsmodel van een weg waar slechts 6 tot 10 woningen staan, de andere kant is niet bebouwd, dat was een ideale bouwplaats, was ideaal om daar ook nieuwe woningen op te richten, hè. Dus doordat volgens mij het gewestplan niet voldoende ernstig bekeken. Het is te zeggen, voor de definitieve goedkeuring van het gewestplan, dat die zaak niet met de nodige ernst voorgesteld geworden is. Want ik vermoed zelfs, aangezien die idee van de BPA, daar het groene hart van Kleid, dus vol te bouwen, bestond reeds voor de goedkeuring van het gewestplan. En ik vermoed dat er ergens iets gespeeld heeft om niet voldoende aan te dringen op de bestaande bouwgronden voor lijnbouw te kunnen verwezenlijken langs de bestaande wegen is, dat er niet voldoende op planstudies met het oog op te verplichten zich naar die plaats te beheven.
Zegt u nu dat men, hoe dan ook, wetende wat er kon gebeuren, dat men niet aangedrongen heeft op een wijziging?
Niet voldoende aangedrongen, dat is. En mijn inziens, ik hamer daar steeds op voor het herzien van het gewestplan. Ik denk als wij met 27 man in de gemeenteraad in blok daar een ernstige poging wil doen om wijziging te brengen op het gewestplan, dat moet gaan.
Ja, we vallen toch een beetje in herhaling, maar er worden zaken voorzien door het gemeentebestuur, door het schepencollege. Dat hadden wij uit de mond van een van hen moeten horen. Jammer, er is niemand, dat kunnen en moeten wij enkel betreuren. Ook het probleem van inspraak hadden wij uiteraard aan hen moeten voorleggen.
Misschien een slotvraag, meneer Van Parijs. Is er vraag naar zo'n woningen? Want men hoort dat kleid ontvolkt
wordt. Ja, als besluit zou ik willen zeggen dat onze maatschappij in feite katholieker geweest is dan de paus van Rome. Hey, we hebben aan al de verzuchtingen van de kleidenaars voldaan. En ik stel vast dat op mijn zet, dan gaan iedereen die sociale zet aan.
Het is goed wat iets te zeggen over de prijzen van de gronden.
Ja, maar. Weet dat, er is inderdaad vraag naar. En het is wel waar dat wij toestaan aan de Kleidse Dorpsraad om zelf initiatieven te nemen en mensen voorop te stellen. Wij aanvaarden dat. Natuurlijk kunnen wij nooit beletten dat wanneer iemand uit het centrum van Maldenhem daar wenst te bouwen, dat kunnen wij niet beletten. Dat zou ondemocratisch en zelfs onwettelijk zijn. Maar er is vraag. En om in te pikken op wat die prijzen betreft, ik heb hier de studie van Humhof. En die studie zegt dat de gronden in Maldenhem tussen de 1500 en de 1800 vrienden vierkante meter zijn. En dat zijn gronden uitgedrukt in het wet, nog niet in het zwart. Want men durft tot 2500 vrienden vierkante meter vragen. Meneer Van Eck heeft me vooraf gezegd dat hij ook nog wel gronden heeft kunnen kopen, aan de knokkenbaan kopen. Wat?
We gaan het onlangs, gekocht zijn voor 800
vrienden
vierkante meter. Uitzonderingen.
Het zou voor de meeste mensen de regel niet misschien zijn.
Het is misschien goed van iets te zeggen over de prijzen die men nu voorziet voor die gronden in Kleid, meneer Van Parijs.
Wel, normaal is het altijd zo dat dat minder kost dan de helft van de hangbare prijzen. Juist, natuurlijk tot op de frank, juist kan ik dat niet zeggen, maar dat zou minder dan de helft.
We gaan de micro's afsluiten, we gaan het hier bij moeten laten. Alles is uiteraard niet gezegd, dat was ook de bedoeling niet. Onze bedoeling was gewoon
een verkenning van de problematiek. Inderdaad. En misschien, als er over inspraak dan gesproken wordt. Onze taak achten wij het als Radio van de Streek om informatie te bezorgen aan de betrokkenen, aan de geïnteresseerden. Ons rest enkel nog al de aanwezigen te bedanken voor hun komst. We hebben van iedere groep die uitgenodigd was één vertegenwoordiger aan het woord gelaten. Van bepaalde groepen waren er meerdere. Maar om eigenlijk een beetje de evenwichtigheid van het debat te waarborgen, hebben wij dus één spreker aan het woord gelaten. Wij bedanken jullie allemaal. En ja, wat moeten wij doen met die lege stoel van het Schepencollege? Dat laten wij voor wat het is.
Het is hoog tijd, het is 12 uur en nu volgt er, dacht ik, een mededeling van onze regering.